als Nederland stilvalt, dan moet onze IT toch blijven bestaan. En dat is wel een, dat houdt me op de been, zullen we zeggen, in de zingeving. Dat vind ik wel mooi om daar elke dag voor uit mijn bed te komen.
Welkom bij De Code naar Succes, een podcastserie van de Rijksacademie voor Digitalisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben Robin Rotman en in deze serie duik ik in de interessantste ICT-projecten van de overheid. Wat kunnen we daar nou van leren met z'n allen?
Het is wel zo goed dat de Duitsers inmiddels ook heel erg enthousiast zijn. Dat is ook een project om onze Elias in de Duitse tanks in te bouwen, zodat de Duitsers ook met de Nederlanders op die manier kunnen samenwerken.
Vandaag hebben we het over Elias. Dat is het programma dat de landmacht gebruikt. Het helpt militairen aan meer grip op de situatie bijvoorbeeld. En het geeft commandanten meer controle en zicht op operaties. En hoe dat precies allemaal werkt, bespreek ik met mijn gast Ron Kolkman. Hij is Director Joint IT Command. Oftewel, directeur informatievoorziening bij het ministerie van Defensie. Zeg ik dat nou zo goed?
Het zijn wel prachtige woorden zo. Ja,
als jij nou
directeur
feestem...
IT, dat klinkt ook wel heel
als
eenvoudig.
Als jij een feestse partijen bent, ben je dan de Director Joint IT Command of de directeur informatievoorziening?
Directeur informatievoorziening of directeur IT, dan is het nog korter. Maar uiteindelijk, ik voel me verantwoordelijk en ik ben het ook voor de IT van Defensie in de uitvoering.
Ja. En wat ik altijd leuk vind om te vragen aan mijn gasten, ben je dan eigenlijk meer een techneut? Of ben je meer een manager? Heb jij een techneutenachtergrond of ben je een manager?
Ik heb een economische achtergrond, maar ik wil me eigenlijk ook geen manager noemen. Maar een techneut ben ik ook niet, dus ik weet eigenlijk niet waar ik voor moet kiezen. Want een manager, dat heeft niet zo'n positieve connotatie meer bij mij.
Oh, dat kleeft iets aan.
Nou ja, dat is zo'n gevoel van dan leef je boven de wolken. En dat is het laatste wat ik wil. Dus ik wil heel graag van de inhoud weten.
Ja.
Maar in een club, we hebben best een hele grote club. Daar is dat gewoon onmogelijk om echt van alles te kunnen overzien. De hele Defensie heeft natuurlijk verschrikkelijk veel IT.
Ja.
Maar ik heb wel het gevoel dat ik uiteindelijk wel een klein beetje techneut ben. De techneuten lachen er misschien om, maar zo voel ik me wel. Ja.
Wat ik me ook afvroeg, heb jij een militaire achtergrond? Want dat lijkt mij wel belangrijk als jij IT gaat doen bij Defensie.
Ja, nou ik ben burger, zoals dat heet.
Je bent gewoon een burger.
Ja, maar ik heb wel een militaire achtergrond. Ik ben toen ik 17 was in dienst gekomen, 19 jaar beroepsmilitair geweest. Dus ik heb er wel wat mee. Dus het is wel een
helpt dat?
Thuiskomen. Ik ben een tijdje, ik zit hier nu 5 jaar, dus wel lang weg geweest, maar ik denk dat het helpt. Ja, ik denk burgers zijn er om, die wisselen wat minder snel van functie en zijn ook op een aantal vakgebieden ingezet, zeg maar. Dat is de reden waarom de burgers zijn. Dus, maar je moet wel, je leeft wel in een geuniformeerde wereld, dus je moet je er wel zo lang bij voelen. Je moet ook wel begrip hebben hoe zo'n organisatie in elkaar zit.
Ja, het is wel een typische manier van werken. En bovendien, ja, wat jij doet, IT, het is niet zomaar IT dat je de printers aan de computers koppelt en dat je mensen helpt met hun passwords. Nee, we hebben het echt over boots on the ground en IT die mensen ondersteunt in potentieel levensgevaarlijke missies natuurlijk. Ja. Dus dan moet je wel een beetje snappen wat er op het spel. Dan moet je wel een feeling mee hebben.
Ja. Niet een beetje, heel erg. Hè?
Ja.
Dus ik denk, ik ben heel erg trots dat ik bij Defensie werk. Omdat ik erin opgegroeid ben, maar ook omdat het... De mooiste zin is toch wel, we beschermen wat ons dierbaar is. Dus je moet niet een beetje snappen, maar het is echt onze zingeving.
Ja.
We zijn echt een IT-organisatie die dit toe doet. En als anderen stoppen, gaan wij verder. Dat zeg je wel vaker in een zin, maar bij ons is het ook echt zo.
Ja.
Als Nederland stilvalt, dan moet onze IT toch blijven bestaan. En dat is wel een... Dat houdt me op de been, zullen we maar zeggen, in de zingeving. Dat vind ik wel mooi om daar elke dag voor uit mijn bed te komen.
Oh, wat goed. Ja. Nou, daar wil ik zo gaan we het daar meer over hebben. Ja. Hè? Over ICT en Defensie en het belang. Maar wat ik eigenlijk nog leuk vond, wat me te binnen schoot. Wat je vaak merkt bij ICT en met technologie, is dat Defensie vaak voorop loopt. Hè? Bijvoorbeeld met ontwikkeling van internet en navigatiesystemen. Merk je dat? Voel je dat ook zo? Heb je het gevoel van wij lopen wel vooraan?
Een beetje gewetensvraag. Kijk, Defensie komt wel de laatste jaren van heel ver. We waren het vroeger, ik zit al een tijdje in deze wereld. Defensie had, nou laat ik zeggen, 20 jaar geleden wel echt de naam van als je moet innoveren. Hè? Als je iets van innovatie wil weten, moet je bij Defensie zijn. Ik kan niet ontkennen dat de bezuinigingen bij Defensie wel zo ver zijn gegaan dat dat wel een flink teruggang opgeleverd heeft. Okay. En we zijn nu, dat is het positieve van vandaag, we zijn wel weer bezig om daaruit te komen. En ik denk dat we op sommige gebieden wel echt wel weer vooraan aan het lopen zijn. Maar het kost even wat moeite om weer terug te komen, zeg maar.
Elias, wat is dat?
Elias is, het is een prachtig voorbeeld waar we nog wel voorop lopen, hè, want daar hadden we het net over. Het is het systeem wat de landmacht gebruikt bij de echte inzet voor de operatie. Om het heel simpel te zeggen, het systeem, het primair processysteem van de landmacht in voertuigen en in het veld om hun operatie te ondersteunen.
Om een operatie. Kun je een concreet voorbeeld geven van een missie waarin jij kan zeggen, waarin je kan illustreren, dat is Elias?
Ja, als er een missie of als er in Nederland ergens iets verkeerd gaat of waar dan ook, als de landmacht zich ontplooit, dus ergens het veld ingaat, dan is in elk voertuig is er een schermpje ingebouwd. Ik probeer het heel simpel te zeggen. Mm-hmm. En op dat schermpje staat een landkaart. En op die landkaart zie je waar je zelf zit en waar eventuele andere partijen zich bevinden. Mm-hmm. De vijand, zal ik hem even als burger zeggen. Dat is één element ervan. En het belangrijkste, zeg maar, daarboven wordt het gebruikt om de hele commandovoering, dus de commandant van een eenheid, die geeft een bevel. Hè. Het zijn allemaal militaire termen. Die geeft een bevel uit en dat gaat via dat systeem. Mm-hmm. Gaat de hele commandovoering gaat via dat systeem naar beneden en weer terug. Zodat elke soldaat in zo'n voertuig of ergens ziet wat er van hem verwacht wordt.
Ja.
En hoe de situatie is. Situation awareness is een mooi woord voor. Weet je wel, elke soldaat, of militair moet ik zeggen, die is situational aware, mm-hmm, door Elias.
En die wordt continu op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken.
Dat wordt gewoon in het primair proces van die operatie wordt dat gebruikt. Ja.
En de oortjes die ze in hebben, of de communicatie die men heeft, is ook aangesloten op Elias? Of dat is allemaal, werkt allemaal samen?
Ja, dat zit in één systeem. En uiteindelijk gaat dat in het veld gaat het ook soms via radio's, hè, de radioverbinding. Dus het is de connectivity is een heel ingewikkeld ding natuurlijk voor. Maar uiteindelijk is dat bedoeld voor de eenheid. Ja. Nou. Niet per se voor de soldaat, maar voor de hele bataljon of brigade die daarmee aan het werk is.
Nu klinkt dat voor mij best wel logisch hoor, dat je een schermpje hebt met een kaartje met informatie. Ja. Wat maakt Elias dan moderner of nieuwer dan de manier waarop dat misschien 10 of 20 jaar geleden gedaan werd? Wat maakt dat dan anders?
Nou ja, ik weet niet wanneer het begonnen is, moet ik heel eerlijk zeggen, Elias. Het is al een tijd. Toen was het met kaarten. Jullie hebben er ook wel een beeld bij van die grote stafkaart. Dus de landkaart, zeg maar. Mm-hmm. Met coördinaten erop. En daar waar zit de vijand en waar zitten wij? En dat heb ik nog meegemaakt, wat ik net zei in het verleden. Dat je met zo'n kaart en een oliaat, ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar zo'n schermpje erover, moet je er dan optekenen. Waar zit iedereen? Waar ga je naartoe? Nou, dat is uiteindelijk geautomatiseerd. Dus daar waar vroeger mensen op hun knieën in zo'n grote tent in het veld aan het kijken waren, hoe ziet de operatie eruit, hebben we nu een computer. En kan je heel snel zien waar je zit, maar je kan ook heel snel dus vertellen wat je wil als commandant van zo'n eenheid, zodat de club de goede kant op gaat. Of waar je eigen troepen zitten, Blue Force Tracking heet dat, waar zitten je eigen troepen, zodat je die goed kan onderscheiden van...
En die commandant, die kan overal zijn.
En die commandant, die kan vanuit zijn commandopost kan hij dat aansturen.
Kilometers verderop, hoog en droog.
Ver weg, in ieder geval wel. Zeker. Ja. Ja, hoog en droog zal het niet zijn, maar wel in ieder geval. Het zit wel in die operatie natuurlijk.
Maar dit is weer net even een ander soort IT-project dan andere projecten die we bespreken in deze serie De Code naar Succes. Ja. Want het is eigenlijk niet echt een project, hè?
Nou, het is een doorlopen. Ja, uiteindelijk is het wel projectmatig. Kijk, het leuke misschien nog wel toevoegen. Je zei net van dat kan iedereen, hè? Maar het is wel vrij uniek in de wereld. Hè? We moeten ook trots zijn op onze IT. Dat doen we veel te weinig naar mijn idee. En we hebben dit, we werken natuurlijk veel samen met de Duitsers. En het is wel zo goed dat de Duitsers inmiddels ook heel erg enthousiast zijn. En het is ook een project om onze Elias in de Duitse tanks in te bouwen. Zodat de Duitsers ook met de Nederlanders op die manier kunnen samenwerken. Dus het is wel best complex om dat uit te leggen. Maar uiteindelijk is Elias voor ons wel
een exportproduct.
Je gaat dat niet aan iedereen exporteren. Maar onze Duitsers, wij werken natuurlijk intensief samen met de Duitsers. En daarmee krijgen we één systeem waardoor de Duitsers en de Nederlanders ook geïntegreerd kunnen optreden. Dus dat is wel een heel mooi voorbeeld van mooie IT. Want ik denk dat dat ook wel eens leuk is om te zeggen dat wij hier in het verleden mooie IT gebouwd hebben. Wat toen een project was, maar wat we nu elke dag een beetje beter maken. Ik denk dat vooral de aanpak is. Dus je kan het ook een project noemen, maar het is niet iets... We bouwen het en we implementeren het. We gaan op de huidige, daar hebben we in de IT allemaal woorden voor, Agile en Scrum en allemaal. Maar uiteindelijk zijn we dat wel met dit systeem aan het doen.
Dus eigenlijk vanaf het moment dat het automatiserend werd, was het Elias eigenlijk. Het is meer...
Ja, het is opgeleverd, dat systeem. Maar... En we zijn vanaf dat moment zijn we bezig om het elke dag een beetje beter te maken. Niet elke dag, maar wel met die aanpak. En dat maakt het wel,
je komt
vind ik wel een mooi voorbeeld.
Je koppelt steeds nieuwe toepassingen aan en daar gaan we het zo nog
over hebben. Het is dus niet alleen, ik maak het iets complex, het is niet alleen de applicatie zelf, maar het integreren van alles wat er in het voertuig zit, zit ook zeg maar, onder Elias. Dus het is wel het hart, het kloppend hart van de landmacht. Dus het is super belangrijk dat het bestaat. En ik denk dat dit ook een heel mooi voorbeeld is dat je sommige dingen van je IT echt zelf moet maken. Daarvoor hebben we ook zelf ons Elias ontwikkeld. We maken het echt uniek voor op Nederlandse beginselen.
Maar wat bedoel je met we hebben het zelf ontwikkeld? Gewoon nou, eigen
je kan
mensen
IT kopen
eigen
en je kan IT zelf maken. Mm-hmm. De algemene trend bij de overheid is maak vooral niet te veel zelf. Daar zijn we het wel mee eens als Defensie. Maar we hebben een paar uitzonderingen en dat is onder andere Elias bij de landmacht.
Maar je kan het ook zelf bedenken en alsnog laten maken. Maar dit is echt in huis ook gebouwd?
Ja, in huis gebouwd met eigen mensen. Omdat het is natuurlijk allemaal een van de specifieke kenmerken van Defensie is dat het natuurlijk allemaal wel super vertrouwelijk moet zijn en heel erg veilig. Dus het is niet zo fijn om dit nou op straat te leggen hoe dat allemaal ontwikkeld is. Dus we hebben er echt voor gekozen om dit zelf te doen.
Ja.
En doen we het veel mensen. Wat is nou succesvol daaraan is dat we echt samen met de man in het veld deze applicatie verder ontwikkelen.
Ja, maar ik neem aan dat er ook veel gepraat wordt. Er wordt veel gespart, ook met mensen in het veld. Wat heb je nodig? Jullie oefenen waarschijnlijk veel ermee.
Ja, exact. Ja.
Met veel getraind. Ja. Wat maakt een ICT-project bij Defensie nou anders dan andere ICT-projecten? Want volgens mij zijn er wel verschillen. Dat kan bijna niet anders.
Ja. Nou, je had het net over de printers, dat soort, dat type werk, dat doen we net als de rest. Mm-hmm. Dat afhankelijk van, dat zijn de normale projecten, maar in de sharp end, dus echt in daar waar we het voor doen, daar zitten natuurlijk wel hele specifieke eisen aan. En dan is evident, zou ik zeggen, is beveiliging natuurlijk wel de allerbelangrijkste.
Nou.
De hele security en cyber kant van ons werk is natuurlijk, we hebben niet zomaar IT, dat moet natuurlijk super, super veilig zijn. Dus dat is denk ik wel wat ons kenmerkt. En het tweede element is, je kan niet alles van de markt kopen. Elias, de functionaliteit van Elias is natuurlijk niet een applicatie die je in de rest van Nederland ook kan gebruiken. Dus het is ook daarom heb je wel maatwerk nodig.
Dus in mijn tank kan ik geen Elias installeren?
Nou ja, je zou het van ons kunnen kopen. Misschien hebben we het nog nooit over gehad. Ja. Als je een tank hebt, wil ik het erover hebben met je. Ja, zeker. Ja.
Nou, nee, het is een beetje flauw eigenlijk. Hè? Ja. Wat zijn jouw persoonlijke ambities als het gaat over Elias?
Nou, over Elias, maar ook breed, is dat we heel dicht, maar het lijkt een open deur, maar uiteindelijk moet je daar elke dag wel op letten, heel dicht tegen de gebruiker aankomen te zitten. Het mooie van Defensie is dat ook bij mijn IT-organisatie ook militairen werken. Hè, dus dat uiteraard, dat krijg je kruisbestuiving door. Die komen uit het veld van de landmacht en zitten aan de IT-kant in één keer mee te doen met de ontwikkeling van Elias. Dus dat is, zeg maar, wel een soort waarborg dat je de goede dingen doet. En uiteindelijk geldt het voor ons, zeker als IT-organisatie, dat je van de business bent. Dus niet een apart IT-bedrijf. Wij noemen onszelf het IT-bedrijf van Defensie. Maar de kern is wel dat wij echte collega's van elkaar zijn en heel dicht tegen de gebruiker aan zitten.
Nou.
Om te doen wat hij of zij denkt dat nodig is.
En jullie worden denk ik ook steeds belangrijker daarbij.
Nou ja, we moeten onszelf niet belangrijk noemen, zeker als IT ik niet. Maar IT is voor Defensie wel heel belangrijk. Eigenlijk is dat wel de levensader voor de toekomst. Ik denk dat iedereen zich dat kan realiseren. Dat alle toekomstige conflicten zullen een enorm cyber element in zich hebben. Ja. Of in ieder geval IT voor nodig zijn. Dus de klassieke oorlogsvoering die zal wel veranderen.
Ja. Ik heb een paar uitdagingen over dit project op een rijtje gezet. Je wil internationaal samenwerken. Je wil veel functies kunnen integreren. Het moet makkelijk in het gebruik zijn. Het moet betrouwbaar zijn, want het gaat hier over leven en dood. En super flexibel, want elke missie is weer anders. Laten we die punten eens doorlopen en kijken hoe jij dat geregeld hebt. Dat heb je natuurlijk niet alleen maar zelf gedaan, maar zeker je snapt wat ik bedoel.
Ja, ja.
Laten we beginnen met die laatste, de flexibiliteit. Elke missie is anders. Hoe regel je dat in zo'n programma?
Ja, het is niet zo dat de IT voor elke missie anders moet zijn. Hè? Dus, maar hoe we het regelen is dat het proces wat de landmacht gebruikt bij een operatie, dat erin kan. En dan is het niet voor elke missie anders. Dat is wel hoe de landmacht de doctrine heeft om. Het is de doctrine hoe treed je op. Dat zit in het systeem. En dat moet zo flexibel mogelijk zijn. Hè? Dus het is niet zo dat we bij elke uitzending het systeem gaan aanpassen. Dat kan natuurlijk niet. We zitten ook heel dicht tegen de landmacht aan. Hoe ziet die doctrine eruit? Hoe ziet die operationele commandovoering eruit? En daar richten we ons systeem op in. Dat verandert natuurlijk met regelmaat. Nou, daarvoor doen we, ik weet niet of ik te snel gaan, maar daarvoor is de ontwikkeling op een agile manier. Dat we met de gebruikers scrummende wijze, het is jargon, maar ik denk dat wel mag vandaag. Dat we scrummende wijze met gebruikers de applicatie continu blijven vernieuwen.
En hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Is dat gewoon oefenen?
Nou ja, er komen wensen, eisen van gebruikers binnen die vlak bij ons zitten, die het systeem gebruiken. Dat wordt bij ons dan ontwikkeld. Dat wordt dan uitgebreid getest. Super belangrijk om het allemaal goed te testen, hè, want daar mogen geen fouten in zitten in dit soort systemen.
Ja, dat is dus het tweede punt wat ik net noemde, zeker. De betrouwbaarheid. Ja. Het gaat zeker om leven en dood.
Ja. Heel betrouwbaar. Dus daar moet je ook echt de middelen voor hebben. Dus daar moet ook de capaciteit voor hebben, ook de mensen voor hebben. Nou, dat kan je ook met op een scrum manier heb je dat ook veel beter in de hand. Hè? Ik maak je het allemaal wat kleiner van.
Maar dan zie ik eigenlijk voor me dat jij dan denkt van, nou, we hebben een aardige toevoeging. Ik wil dat eens gaan testen. En dan roep jij een ploeg militairen bij elkaar. Dan gaan jullie gewoon letterlijk het bos in om te testen, zoiets.
Ja, het wordt getest, getest door de landmachtcollega's die een aparte eenheid niet hiervoor zijn ingericht, maar die daar wel capaciteit voor hebben. En dan worden de applicaties getest. Ja, zeker. Je moet het echt, hè, de bottom line is, je moet het goed getest hebben voordat je het meeneemt in de echte operatie. Ja, zeker.
Oké, okay. Het moet makkelijk zijn in gebruik, denk ik dan ook. Want ja. Het is secondenwerk.
Ja. Ja, het is ook zo ingericht dat de look en feel wel zo is dat je er gewoon zo achter kan zitten. Ja, ik zou je mee willen nemen. En ik denk dat als je het systeem ziet in zo'n voertuig, het is allemaal klein en je moet er even aan wennen. Maar militairen zijn gewend in zo'n voertuig te zitten. Dan kan je er wel heel snel mee
aan het werk. Super intuïtief. Ja. Haal je dan nog ergens inspiratie vandaan? Ook uit misschien de consumentenelektronica? Dat is ook van die telefoons zijn natuurlijk ook hartstikke intuïtief.
Nou ja, we hebben, misschien is dat het belangrijkste antwoord, hele goede mensen in huis die daar verstand van hebben. In hoe ontwikkel je dat nou? Hoe ontwerp je dat nou? En hebben daar echt aandacht voor ook. En de gebruikers, we krijgen ook feedback van de gebruikers over dat systeem. Dus daar zijn we elke dag mee bezig.
Ja. Oké, dus dan moet het betrouwbaar zijn en het moet ook makkelijk zijn in gebruik. Het moet robuust zijn.
Ja,
en
tegelijkertijd
moet het ook nog eens een keertje veel functies kunnen integreren. En als er een nieuwe functie bij komt, moet je dat er eigenlijk nog makkelijk in kunnen prikken.
Exact, ja.
Jeetje.
Ja, mooi, hè? En dat doen wij allemaal. Hè?
Toch? Hoe doe je dat dan?
Succesvolle dingen. Nou, ik denk dat er een goede architectuur onder moet liggen, maar dan wordt het misschien wat technisch, maar je kan niet zomaar beginnen.
Leg het maar uit.
Er ligt een goede architectuur onder waarmee je in staat bent om ook nieuwe dingen te integreren. En als wij nieuwe dingen maken, we hebben iets voor artillerie, hè? Dat zijn die grote boemen die je over hele lange afstand wegstuurt. Mm-hmm. Daar maken we dan weer een aparte applicatie voor. En die kunnen we dan als add-on, is dat Nederlands? Ja, hè?
Een plug-in.
Een plug-in kunnen we die op het
goed
Elias.
Een
ja, is dat is goed Nederlands.
Ja,
hè?
Ja, dat wel. Ja.
En die zetten we er dan, allemaal niet makkelijk en allemaal niet morgen klaar, maar die zetten we er dan op. Dus die architectuur is zo gemaakt dat dat allemaal kan en dat het ook toekomstvast is. Want dat is denk ik, die heb je misschien nog niet genoemd in het rijtje net. Het moet ook toekomstvast zijn. Als er wat verandert, dat je dat ook wel, dat je ook in staat bent om dat te doen. Dus ik denk dat dat wel.
Dus Elias van nu is een andere Elias van 10 jaar geleden. En dat is waarschijnlijk ook weer een andere dan die we over 10 jaar gaan zien.
Maar ik denk dat het fundament, nou ja, dan moet je ook een keer aan de echte motor, moet je ook wel een keer vervangen. Maar het fundament is wel zo goed dat dat wel de komende jaren wel meegaat.
Ja. En dan die internationale samenwerking. Dat is ook natuurlijk steeds belangrijker. Die missies worden steeds internationaler.
Ja. Zeker, ja. Dat is natuurlijk dat is de manier van optreden. Als dat verandert, verandert het natuurlijk ook die toepassingen daarvan. We hebben natuurlijk lange tijd in uitzendgebieden gezeten. Dat is toch een hele andere manier van optreden dan dat we ergens, waar we vroeger zaten, ergens in Duitsland, de Noord-Duitse laagvlakte met elkaar samenwerkten in een Nederlands verband. Nou, één ontwikkeling
is. De Duitsers nemen het systeem gewoon over, dus dat is
geregeld. Nou ja, we hebben het nu niet het hele systeem. We hebben nu daar waar de Nederlanders en de Duitsers echt intensief in één club samenwerken, om het zo te zeggen, gebruiken we nu de Nederlandse spullen omdat die zo goed zijn. Hè? Dus die trots wil ik wel eventjes kwijt dat mm-hmm. dat wel zo goed is. Het is niet dat heel Duitsland dit nu neemt natuurlijk, maar daar, het is niet allemaal roosgeur en maneschijn, want een van de moeilijkste dingen in NAVO-verband is de interoperabiliteit. Mm-hmm. Hoe kunnen nou al die Nederlandse spullen met de Duitse spullen en de Zweedse spullen en alle landen bij elkaar, hoe kunnen we dat nou met elkaar, hoe kunnen we met elkaar communiceren?
Dat moet samenwerken, dat spul. Ja, maar nou, dus dan moet je het systeem, wat eigenlijk waterdicht moet zijn, toch een beetje openmaken.
Dat is ook het moeilijke.
Dat is heel veel spanning volgens mij.
Het is best een heel ingewikkeld onderwerp dit. Want kijk, de communicatie gaat per radio uiteindelijk. Hè, want we hebben, je hebt niet overal wifi. Dus die systemen die kunnen met radioverbindingen, dat is dus heel weinig bandbreedte, kunnen die werken. Maar elk land heeft zijn eigen radio's. En daar zit weer een waveform op die dan weer uniek is voor de radio. Dus de ene radio praat niet zomaar met een andere radio. Nou, dan kom je in een enorm ingewikkeld veld terecht. Nou, waar we nog heel wat aan moeten doen.
Maar dat scheelt om een soort internationale Elias waar iedereen mee werkt, toch?
Ja, dat zou het wel moeten zijn. Ja, we hebben nu
en hoe jij de baas ervan?
Nou, dat zou ik zeker niet willen. Dat lijkt me een enorme verantwoordelijkheid. Ik heb al genoeg aan mijn eigen club.
Okay.
Het is ook wel heel technisch interessant hoe je dat moet doen. Hè? Hoe je nou die systemen allemaal aan elkaar koppelt. We hebben nog swivel chair interfaces, noemen we dat heel mooi.
Maar pardon?
Swivel chair, een draaistoel interface. Ah. Dat is niet anders dan dat je van de ene computer iets oppakt en overtikt in de andere computer.
Ah, okay. Ja.
Nou, dat zijn de systemen die we natuurlijk niet meer willen zien in de toekomst. Nou. Maar dat is nog, daar is nog een weg te gaan.
Je was net heel enthousiast toen jij vertelde dat jullie of onze eigen mensen dit bouwen.
Ja,
Waarom is het belangrijk dan voor jou?
Waarom ik het zo zei, denk ik, is dat ik wel trots ben dat die mannen dat allemaal kunnen. Hè. We zijn aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt als Defensie, denk ik, mag ik ook wel zeggen. Want we hebben natuurlijk prachtig mooie IT en die er ook echt toe doet. Hè. Dus ik ben blij dat we een aantrekkelijke werkgever zijn om die mensen die we hebben, om die nog in huis te houden. Dus we hebben echt hele goede mensen aan boord die dit kunnen. En mijn trots net, tenminste wat je dan in ieder geval merkte, is dat ik wel heel erg blij ben dat dit gewoon goed gaat, dit programma. We hebben natuurlijk als IT-overheid zitten we ook wel eens in de hoek waar het niet goed lijkt te gaan in ieder geval. Nou, ik vind het wel heel lekker om eens een keer te praten over daar waar het wel goed gaat. En dat doen uiteindelijk die mannen en vrouwen. Die maken echt hele mooie dingen waar we echt als Nederland ook heel trots op mogen zijn. Ja. Niet ik, maar we met z'n allen.
Ja. Ja. Ja, het andere belangrijke punt, hè, dus dat zie ik in al die programma's terug. Alle afleveringen moet ik eigenlijk zeggen, de vraag is, gaan we het zelf bouwen of gaan we het uitbesteden? En de andere belangrijke vraag is steeds, gaan we dit met een Big Bang invoeren of geleidelijk? Maar dat is natuurlijk bij jou helemaal geen vraag, want het is gewoon geleidelijk. Het wordt steeds iets aangekoppeld, er valt misschien weer iets weg.
Ja, dit systeem, ik denk dat het voor
kijk, het papa systeem is het eigenlijk.
We hebben het honderden systemen, duizenden systemen zelfs bij Defensie. Ik ken er maar weinig wat ik met een Big Bang zou willen vervangen. Hè. Ik denk dat we die leerschool als IT'ers wel betaald hebben. Of in ieder geval in de vernieuwing van de IT. Maar dit is wel een heel mooi voorbeeld om het, ook omdat je al een systeem hebt, maakt het natuurlijk wel makkelijker. Want dus je hoeft niet te Big Bangen. Maar wij hebben ook onze releases niet als Big Bang. We hebben het ook niet elke dag. Hè, wat je met Agile wel hebt, dat je elke dag iets nieuws wil leveren. Mm-hmm. We maken het wel elke dag beter. Maar een bataljon die zo'n ding gebruikt, hè, dat is een eenheid die die applicatie gebruikt, zit ook niet elke dag op nieuwe features te wachten. Dus daar hebben we wel dus dat implementeren we wel stapsgewijs. Hè. Ja. Het is niet dat we de soldaat elke dag weer
dat je op je iPhone rijdt en dat je kan strijden je wil gaan en dat je je update vergeet te installeren.
Exact. Nou ja, dat zijn wel hele concrete. Hoe een voertuig upgraden, dat kan je niet allemaal van afstand doen. Dus dan moet je ook echt fysiek langs. Zeg maar. Dus dat maakt het ook wel speciaal. Maar qua functionaliteit is denk ik ook wel het verschil tussen je iPhone, wat ik net zeggen, waarin je elke dag weer een nieuw dingetje kan krijgen. Dat willen we natuurlijk in dit soort professionele systemen niet hebben. Dus daar. Maar de ontwikkelkant moet wel heel flexibel en snel kunnen.
Ja, welke functies ontbreken nog? Of misschien anders, aan welke functies werk jij nu? Wat is in ontwikkeling? Mag je daar al iets over zeggen?
Nou, misschien? Kijk, ik weet niet. Ik ben wel alert op wat ik van het systeem mag zeggen. Het is wel een systeem wat natuurlijk niet, waar we niet in ieder geval de architectuur van naar buiten willen hebben of zo. Nee. Uiteindelijk komt het erop neer dat ik denk dat op dit moment wordt er gewerkt aan een andere manier van commandovoering, wat ook in NAVO-verband geeft, ook weer andere functionaliteit. En op dit moment werken we aan het aanpassen van die, als ik het simpel zeg, ik weet niet of het een Nederlands woord is, commandovoering. Dus dat hoe het systeem zeg maar, van boven naar beneden werkt. Zeg maar. Dat zijn de aanpassingen. Maar uiteindelijk is de samenvatting dat de gebruikers ons, die hebben een backlog gemaakt. Dus wat staat er allemaal op de rol? En daar gaan we stap voor stap mee aan het werk.
Is de rol van ICT afgelopen decennia veranderd? Ja, natuurlijk is het veranderd. Deze is natuurlijk hartstikke groot geworden. Ik stel nu een vraag waarvan ik eigenlijk het antwoord zelf al weet.
Ja, voor Defensie. Ja, dus als we even abstraheren van Elias. Dat is systeem dat bestaat al wel een tijd. Maar uiteindelijk zie je het daar ook gebeuren. Is dat elke militair heeft IT nodig. Hè? Dus dat geldt voor ons zeker zo als Defensie. Dat in alle operaties, maar ook gewoon in de vredesbedrijfsvoering, zit IT tot in het hart, zeg maar. Dus daar zit een groei in.
Ja. Maar dat betekent ook dat de IT-bazen misschien steeds vaker en steeds meer nodig zijn om op strategisch of tactisch niveau mee te praten.
Ja, nou, ik denk dat je vooral niet IT-baas moet hebben die meepraten, maar dat IT in het hart en in de mind van onze bestuurders ook zit, en van de commandanten van eenheden. Dat geldt niet alleen voor Defensie, ik denk dat voor de hele overheid, voor alle bedrijven geldt, maar op de overheid kijkend, dat voor iedereen geldt dat we wel zover moeten komen dat we uiteindelijk allemaal verstand van IT hebben. Ja. In ieder geval kunnen inschatten waar zitten de risico's en waar zit de complexiteit. Ik denk dat het belangrijkste is, dat je vooral.
En je wil misschien ook een beetje de creativiteit triggeren, wat je misschien nog zou kunnen in de toekomst. Dat biedt natuurlijk een heel veel mogelijkheden.
Ja, enorm. Ja.
Als jij nou de benen omhoog gooit.
Ja.
En je gaat nadenken over de ICT van de toekomst. Want dat groeit exponentieel vaak de mogelijkheden en de rekenkrana, et cetera. Ja. Hoe gaat dat nog veranderen de komende tijd, de komende 10, 20 jaar? Heb je daar een beetje zicht op? Ja. Of een soort droom of zo?
Als ik het over 20 jaar had, dan zat ik er niet, zo bijna zeggen. Als je dat kan. Ik vind het een open deur, maar het gaat natuurlijk elke dag zo ongelooflijk hard. En als je naar de toepassingen die iedereen in het IT-land wel kent van AI en big data en dat soort ontwikkelingen, die zijn voor Defensie natuurlijk ook enorme kansen. Als je kijkt naar het optreden van eenheden, maar ook gewoon de hele manier ik ben burger hier, maar de oorlogsvoering. Mm-hmm. Dan is IT natuurlijk een enorme verandering daarvoor. Hè. Alle toepassingen met AI en virtual reality, en die zijn natuurlijk huge.
Ja, ik moet dan gelijk. Bij mij ontstaat meteen een soort naïef beeld.
Yeah.
Dat de zelfdenkende robot militair van de ene partij gaat knokken tegen de zelfdenkende robot militair van de andere partij. En dat je helemaal geen mensen meer nodig hebt om oorlog te voeren. Lijkt me heerlijk.
Nou, dat
is ook geld voor alle partijen, maar geen mensenlevens.
Zover ben ik dan niet of dat heerlijk is. Nou, nee, maar je hele andere aspecten.
Het is natuurlijk wel flauw, maar het is wel een soort. Ja,
nou ja, ik zag vorige week nog een filmpje van zo'n heel klein droontje die ze de lucht in sturen, die op gezichtsherkenning kan sturen. Hè, dat je dan een zwerm van die drones ergens naar binnen gooit en op gezichtsherkenning een target kunnen raken met daar een explosief in of zo. Ik geef hem gewoon een voorbeeld die ik gewoon als burger, net als jullie, kunnen zien op internet. Maar als je aan dat soort concepten denkt, dan is het ook niet meer leuk. Dan is het allemaal heel. Dat is wel echt heel erg eng en gevaarlijk. Maar ja, dat zijn wel toepassingen. Hè? Ik noem het toch maar even IT-toepassingen. Die met gezichtsherkenning en het kunnen ontwijken van belemmeringen. Dat je uiteindelijk net zo lang doorvliegt dat je je target vindt. Dat is
en dan
wel,
kom je ook op de
heel
vraag van wie gaat
spannend
uiteindelijk besluiten om tot actie over te gaan. Is dat die drone zelf? Of zit er nog ergens
in? Ja, maar dat lijkt me goed. Maar dat gaat ver buiten mijn huidige werk.
Nee, maar het is ook een andere podcastserie.
Ja.
Die misschien een volgende keer
zeker
gaan maken.
Nou,
maar
dat lijkt me wel heel eng.
Maar
het gaat wel zeker over wat voor dilemma's kom je dan tegen als je robots iets doet.
Als jij nou zo terugkijkt, want je bent, het woord trots is wel een paar keer gevallen. Wat is nou de code van het succes van Elias voor jou?
Het succes zit erin om geen hele grote plannen te maken. En zeggen we gaan de wereld veranderen met z'n allen. Dat is ook al. Ja, ik denk dat iedereen dat inmiddels wel weet bij de IT. Het echte succes zit dan heel dicht bij die gebruikers en de gebruiker aan boord. Dus geen IT-organisatie meer te zijn, maar uiteindelijk met de gebruiker samen de toepassing te maken. Gebruiker aan boord, specialisten, IT'ers aan boord. En met elkaar samen met voorbeelden en met hele kleine stapjes in het werk uiteindelijk IT te ontwikkelen. Hè? Zodat je dus heel dicht tegen die gebruiker aan zit. En dat die dan ook altijd blij is als hij een functionaliteit krijgt en niet een verrassing heeft. Hè? Die projecten kennen wij natuurlijk ook wel uit het verleden. Dat we een jaar aan het werk waren en iets kwamen opleveren. En dat ze zeiden van dat wil ik helemaal niet.
Dat er iemand strot geduwd wordt.
Ja, van dit heb ik helemaal niet besteld. Hoe kom je hier nou bij? Ja. Dat is dan de ouderwetse methode. Ja, het is, als je het zegt is het evident, maar in de praktijk is het toch niet altijd zo.
Het is niet,
want we doen het in de praktijk ook nog wel anders. Maar ik denk wel dat de goede voorbeelden, ik weet niet, die zien jullie waarschijnlijk met al deze uitzendingen wel langskomen, dat de goede voorbeelden het kenmerk hebben van kleinschalig vernieuwen.
Ja.
En geen grote plannen. Kan niet altijd, want je hebt soms grootschalige vernieuwingen te doen, hebben wij ook wel. Je hebt gewoon hele grote applicaties, die moet je wel een keer vervangen. Dus zo'n applicatie als Elias is een succes, omdat we de vinger aan de pols houden bij de gebruiker.
Dankjewel. Ron Koopman, en ik ga nog een keer zeggen, Director Joint IT Command.
Dat klinkt best mooi, hè, toch?
Ja. Directeur Informatievoorziening van het Ministerie van Defensie. Dankjewel.
Mooi, graag gedaan.
Luister ook de andere afleveringen van de Code naar Succes terug. Over de lessen die we kunnen leren van ICT-projecten van de overheid.